gemeente en de kerkraad maakt hij nog het volgende bekend. Deze avond vergadert de kerkraad gelegenheid voor doopaangifte om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Woensdagavond is er een gemeenteavond met betrekking tot de omstandigheden van onze kerken. Deze avond begint om 8:00. Alle hartelijk welkom. En dit alles zo de Heere wil en wel even.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 29 en daarvan de versen 1 en 6. Aardse machten, looft de Heere, geef de Heere sterkte en eer. En het zesde, loof de Heere die wonderen werkt. 1 en 6 van 29. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren en in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heren, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. En wat er verder volgt, dat is ook de voorbereiding op het gedeelte dat we samen lezen. Uit het eerste boek Samuel wordt u voorgelezen, het 16e hoofdstuk. Te beginnen bij vers 13 en we lezen tot en met het einde vers 23. 1 Samuel 16, vers 13 tot en met 23 is de schriftlezing. Nadat we gezongen hebben op Psalm 36, vers 3 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat u naasten is. nam Samuel de oliehoorn en hij zalfde hem in het midden zijner broeders. En de geest des Heeren werd vaardig over David van dien dag af en voortaan. Daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama. En de geest des Heeren week van Saul. En een boze geest was van de Heeren en een boze geest van de Heeren verschrikte hem. Toen zeiden Sauls knechten tot hem: zie toch, een boze geest Gods verschrikt u. Onze Heer zegt toch uw knechten die voor uw aangezicht staan, dat zij een man zoeken die op de harp spelen kan. En het geschiedde, als de boze geest Gods op u is, dat hij met zijn hand spelen en dat het beter met u worden. Toen zeide Saul tot de knechten: ziet mij toch naar een man uit die wel spelen kan en breng hem tot mij. Toen antwoordde een van de jongelingen en zeide: zie, ik heb gezien een zoon van Isaï, de Bethlehemiet, die spelen kan. En hij is een dapper held en een krijgsman en verstandig in zaken en een schoon man en de Heere is met hem. Saul nu zond boden tot Isaï en zeide: zend uw zoon David tot mij, die bij de schapen is. Toen nam Isaï een ezel met brood en een lederen zak met wijn en een geitenbokje en zond ze door de hand van zijn zoon David aan Saul. Alzo kwam David tot Saul en hij stond voor zijn aangezicht en hij beminde hem zeer en hij werd zijn wapendrager. Daarna zond Saul tot Isaï om te zeggen: laat toch David voor mijn aangezicht staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. En het geschiedde, als de geest Gods over Saul was, zo nam David de harp en hij speelde met zijn hand. Dat was voor Saul een verademing en het werd beter met hem en de boze geest week van hem. Tot zover.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het gedeelte dat we samen hebben gelezen, 1 Samuel 16 en daarvan de versen 13 en 14. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Toen nam Samuel de oliehoorn en hij zalfde hem in het midden van zijn broederen en de geest des Heeren werd vaardig over David van dien dag af en voortaan. Daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama. En de geest des Heeren week van Saul. En een boze geest van de Heeren verschrikte hem. We willen samen eerst de Heeren bidden om zijn zegen. En in de voorbeden gedenken wij de rouwdragende familie Bor, die aan het geopende graf heeft gestaan en ook deze ochtend de rouw in de kerk brengt. We denken aan de jonge Marit Paans, die aanstaande donderdag naar het ziekenhuis moet om een pacemaker te krijgen. Dan aan zuster Rijken Drogendijk, die nog in het zorghotel Aafje verblijft. Zuster W. Boer Bunk, die nog in de fontein te Bos en Duin verblijft, maar aanstaande dinsdag met ontslag hoopt te gaan en naar huis hoopt te komen. En ook Anita van der Waal, die voor 14 weken weer naar Zwitserland zal gaan vanwege haar longen. We denken aan de langdurig zieken en vanmiddag ook aan de omstandigheden in onze kerken. En wil ik ook dankzegging doen voor het feit dat broeder Verschoof tot predikant van Gent is bevestigd. Laten we nu samen de Heere bidden en danken. Almachtige en eeuwige God, God van leven en God van dood. Want u bent het, Heere, die de bron van ons leven bent. Die ons het leven geschonken hebt, het aardse leven. Waardoor het leven ontstaat in de moederschoot als een groot wonder van uw almacht. Waardoor het leven kan gaan groeien, geboren kan worden en kan leven. En in uw voorzienigheid wordt dat door u onderhouden en geregeerd. En zijn de tijden van ons leven in uw hand. En Heere, wij bidden u, geef dat we daar oog voor mogen hebben en houden. Dat we zo afhankelijk zijn van u. Als gij uw hand opent, Heere, dan verzadigt gij al wat er leeft naar uw welbehagen. Dan is er gezondheid, dan zijn er krachten en dan zijn er al die zegeningen die wij ook deze afgelopen week uit uw hand mochten ontvangen. Dan werden we gespaard ook over onveilige wegen. En dan mogen we hier zijn, hier in uw huis, onder de bediening van uw woord. Leer het ons te zien en ook bovenal te waarderen. Want, Heere, zeker in het licht van wat wij eigenlijk verdienen. U bent niet alleen die God van het leven, maar u beslist ook over de dood. En als u uw hand toedoet, dan is er geen gezondheid, dan is er geen leven. Als gij in het recht treedt, Heere, en onze ongerechtigheden gadeslaat en ons geeft wat wij werkelijk verdienen, dan zijn we er niet meer. Dan zijn we in de eeuwigheid. Ja, dan zijn we in de buitenste duisternis, waar de wening is en de knersing der tanden, zoals u, Heere Jezus, dat gezegd hebt. Maar Heere, zoals wij hier zijn, hebt u dat nog niet willen doen en brengt u ons onder het lieflijk evangelie van uw genade. En nu zijn we met velen bijeen en u kent ons van hoofd tot hoofd en van hart tot hart. En u komt het woord tot ons, niet als één grote massa, maar u onderscheidt ook in die grote massa van mensen. U trekt een lijn tussen bozen en goeden. Die goeden zijn dat niet van nature, maar die zijn door u bedeeld met die goede Heilige Geest. En dan komt dat leven openbaar dat uit u is. En het onderscheid tussen hen die dat leven kennen en die dat leven niet kennen. En als het ook vanochtend in de prediking aan de orde komt en ook moet komen, Heere, geef dan dat wij met betrokkenheid mogen luisteren. Dat onze oren gespitst staan en dat ons hart geopend mag worden en dat we onszelf naast dat woord mogen leggen. Met de grote vraag, tot welke groep behoor ik nu? Tot hen die het leven van David mogen kennen, waar de geest vaardig werd over hem. Of tot die groep die getypeerd wordt door het leven van Saul, van wie zulke grote dingen gedacht en verwacht werden, maar met wie het zo tragisch is afgelopen. De geest des Heren week van hem. En een boze geest des Heren verschrikte hem. Heren, geef dat we eerlijk en oprecht zullen luisteren. En dat we met de vraag in het hart hier in de kerk mogen zitten. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heren. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. Leid me op de eeuwige weg. Heren, wilt u ons geven dat we dat leven der genade van David mogen kennen of leren kennen. Zoals ook onze zuster Bor dat mocht leren kennen, vele jaren geleden al. Haar man en de familie, de kinderen, ze zijn hier in de kerk om de rouw naar een oude goede gewoonte in de kerk te brengen. Ze hebben rondom het graf gestaan, waarin het lichaam van hun geliefde vrouw en moeder en oma werd neergelaten. Ze zijn bedroefd en het gemis moet worden ingeleefd. Maar die droefenis, Heren, is toch niet als degene die geen hoop hebben. U hebt in het leven van onze zuster Bors ook duidelijk, zo duidelijk gesproken. En ze mocht komen tot de kennis van de genade en van de Heer Jezus Christus. En Heren, dan mocht dat ook als een getuigenis klinken. Hier in de kerk en op de begraafplaats. En mag er over de dood en het graf worden heen gezien. En mag het zo zijn, Heren, dat als wij haar op het oog hebben, dat we haar ook niet zouden terugwensen. Want ze mag nu eeuwig daar zijn, waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Waar niemand meer zal zeggen, ik ben zondig. Waar niemand meer zal bestreden worden door de duivel. Waar geen dood, waar geen rouw, waar niets van al die eerste dingen zijn, want die zijn voorbij gegaan. Maar daar is het lam. En daar is het lied van Mozes en het lam. En daar zal zij en al die de uwen eeuwig zingen van uw goede tieren heen. Heren, laat die roepstem die er van dit sterven is uitgegaan en de lokking allereerst in het leven van haar naaste familie mogen worden geheiligd. Dat het onze broeder mag oefenen in de dingen van de godzaligheid om de roeping en de verkiezing vast te maken. En heen te zien en te verlangen ook naar dat moment dat Gij alles zult zijn en in allen, maar ook aan de harten van de kinderen, die zo'n biddende, lieve en zorgzame moeder nu moeten missen. Maar zij spreekt nog nadat ze gestorven is, ook in het leven van de kleinkinderen. Heere, wilt u dat ook werken en geven dat ook zij, dat nageslacht van onze zuster Bord, dat mag leren kennen wat zij mocht leren beoefenen. Als een daad van u, als van vrije genade. Heere, dat zullen we ook deze ochtend horen, daar is niets van de mens bij. Maar het is eenzijdige, verkiezende genade. Maar laat het openbaar mogen komen in ons leven, Heere, dat die genade ook aan ons wordt verleend. En laat ons de weg van de middelen mogen gaan om ook die genade te mogen verkrijgen. Want gij komt tot een ieder van ons met dat welmenende evangelie. Wend u naar mij toe en wordt behouden, o alle geëinden der aarde. Heere, gedenk aan hen. En ook aan de zieken, aan allen die het moeilijk hebben. We hebben de namen genoemd van Marit, die op haar jonge leeftijd al naar het ziekenhuis moet om daar een pacemaker te ontvangen. Wilt u ook haar gedenken, Heere, in deze omstandigheden, nu ze al zo jong geconfronteerd wordt met de zwakte van het lichaam, nu het nodig is dat er middelen gebruikt worden, wilt u die middelen ook zegenen, zodat haar kwaal mag worden verholpen. Wilt u bovenal, Heere, naar jonge hart die genade werken en geven dat die hart vernieuwende genade door u mag worden geschonken. Wil haar dan zoekende en begeerig maken naar die genade, want dan bent u toch genegen om het te geven. We bidden u dat voor onze oude zuster Rijken Drogendijk in het zorghotel Aafje, die hele andere omstandigheden kent, maar die genade net zo nodig heeft, wil ook haar nabij zijn. We danken u, Heere, dat zuster Boer Bunk, die dan nu nog in de fontein verblijft, maar aanstaande dinsdag naar huis mag komen, omdat de medicijnen, de rust en uw nabijheid toch zodanig gezegend werden, dat het weer mogelijk is naar huis te gaan en daar verder herstel te ontvangen. Heere, de dankbaarheid is groot dat u haar dit schenkt. Maar wilt u verder ook uw vleugelen over hen en over Jan en de kinderen uitbreiden en geven dat het bestendig mag worden. We bidden u voor Anita, Heere, die voor 14 weken weer naar Zwitserland zal gaan. U kent ook haar omstandigheden, doordat haar lichamelijke toestand ook steeds verder achteruit gaat, in het algemeen steeds zwakker wordt. Daar in Zwitserland, in de bergen, daar ontvangt ze de zuurstof die ze zo nodig heeft. Laat die dat verblijf daar ook gezegend mogen worden aan haar lichaam, maar ook aan haar ziel. Heere, zo bidden wij voor allen die met ziekte en met zorg geconfronteerd worden, met rouw en verdriet, met moeite. Maar dank u ook voor alle zegeningen die gij geeft in het leven dat ontvangen wordt, in alle middelen van uw voorzienigheid waarin wij worden onderhouden. In de kinderzegen die nog verwacht wordt, wilt u hen die in verwachting zijn uw genade schenken. De moeder en het kind met uw vleugelen overschaduwen en ons verblijden door uw daden. Gedenk aan heel de gemeente, van jong tot oud, van klein tot groot. Ook de kleintjes die nog niet mee naar de kerk kunnen komen. We bidden u, Heere, voor ons allen. Zie op ons in gunst van boven, Heere. En wees ons genadig, ook in de kruisen die we te dragen hebben, verborgen of meer geopenbaard. En laat het oog op u geslagen zijn, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan wij samen zingen. Uit Psalm 32, en daarvan de versen 4, 5 en 6. Gij zijt mij, Heere, ter schuilplaats in gevaren. Het vijfde wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven. En het zesde, rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. 4, 5 en 6 van Psalm 32, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 51, het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. En wat er verder volgt uit het zesde vers van Psalm 51, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, deze is het. Weet jullie het nog van vorige week? Toen David gezalfd werd, dat Samuel dat in zijn hart kreeg. Deze is het. En ik heb toen gezegd, als die schaapjes van David hadden kunnen spreken, dan zouden zij dat gezegd hebben. Als ze naar David keken. Deze is het. Deze is onze herder. Hij beschermt en hij beveiligt ons. Dat zal zeker dat schaap hebben gezegd dat uit de klauwen van die leeuw of van die beer door David is gered. Deze is het. Zonder hem was ik verscheurd. Zonder hem was ik er niet meer. Dat leren ook Gods kinderen zeggen als zij naar de Heer Jezus Christus kijken. Deze is het. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. Dat was ook de taal van onze zuster Bor. Je vrouw, jullie moeder en oma. De laatste woorden, een van de laatste woorden die ze sprak voordat ze stierf was. Ik ga naar mijn liefste. Ze mocht door eenzijdige genade van God het oog hebben geslagen op haar liefste. De Heer Jezus Christus, die goede herder, die zijn leven voor de zijne stelt. Deze is het. Samuel had niet meer nodig. En op bevel van God heeft hij David tot koning gezalfd over Israël. Ik zei vorige week al dat we aan dat derde punt waarschijnlijk niet zouden toekomen. Die zalving zelf, wel, dat is wel gebleken. En daar willen we dan vanochtend bij stilstaan. En dat komt ook eigenlijk wel net zo goed uit. Want het staat in nauw relatie tot de geschiedenis die daarna volgt. Want op het moment dat David gezalfd wordt, wordt de geest des Heren vaardig over hem. En op datzelfde moment wijkt diezelfde geest van Saul. Dus voor de tweede maal zetten we boven de prediking de zalving van David. Aan de hand van twee gedachten willen we deze geschiedenis overdenken. Gezalfd met de Heilige Geest, dan gaat het over David in vers 13. En ten tweede gekweld door de boze geest. Dan zien we dat in vers 14 vooral. De zalving van David, gezalfd met de Heilige Geest van God. En ten tweede gekweld door de boze geest van God. Samuel die wist dus genoeg toen de Heilige Geest in zijn hart getuigenis gaf. Nadat David binnen was gekomen. En de geest op hem op David wees. Deze is het, zalf hem. Toen heeft Samuel zijn hoorn gepakt. David is neergeknield. En Samuel heeft uit die hoorn olie op het hoofd van David gegoten en hem daarmee officieel aangesteld tot koning van Israël. Een horen nam hij. Dat was ook het bevel van de Heere. Dat heb ik vorige week laten liggen uit dat eerste vers. Dat bevel van de Heere. Neem uw horen, vul uw horen met olie en ga heen. Samuel heeft al eerder een koning over Israël gezalfd. Jongens en meisjes, dat was Saul. En toen heeft de Heere niet uitdrukkelijk en nadrukkelijk bevolen hoe hij dat moest doen. En Samuel heeft toen zelf eenvoudig een kruikje genomen, heeft daar olie in gedaan en is met dat kruikje naar Saul gegaan. En uit dat kruikje heeft hij die olie op Saul gegoten. Toen had de Heere dat dus niet nauwkeurig bepaald. Maar hier doet hij dat dus anders. Vul uw horen, zo zegt hij in vers 1. En hier neemt Samuel dus die horen. Een horen van een stier. Waarmee de stootkracht, de onverbrekelijkheid wordt benadrukt. Heeft Samuel dat verschil gezien? Heeft hij dat gevoeld? Heeft hij dat aangevoeld? Dat dit dus een wezenlijk onderscheid was met het koningschap van Saul. Want een kruikje, een aarden kruikje, dat kan breken. En dat is symbolisch gebleken voor dat koningschap van Saul. Het koningschap van Saul is gebroken. Het koningschap van hem is weggenomen. Hij mag geen koning meer zijn over Israël. Samuel zal vol gedachten deze zalving hebben uitgevoerd, denk ik. Zou dit betekenen dat het koningschap van David onverbrekelijk zal zijn? Zal dat eeuwig zijn, omdat hij dus uit die horen gezalfd moet worden? Wat een symbool is van onvergankelijkheid, van kracht, van eeuwigheid. Zal dit een nieuwe stap zijn, een heenwijzing naar die eeuwige koning, die uit de koningen van Israël voortkomen zal, de Messias, de Heer Jezus Christus? Samuel stond daar nog voor. Hij heeft dat niet geweten. Hij zal erover hebben nagedacht wellicht, maar we lezen het niet. Wij staan erachter. Wij weten dat het inderdaad zo is. Dat het is een verschil geweest hoe dat Saul en hoe dat David gezalfd is. David dus met die horen waaruit die onverbrekelijkheid, die vastheid van het koningschap wordt gesymboliseerd. Want zo zegt de engel Gabriël het tegen Maria. De zoon die uit haar geboren wordt, de zoon van God, de Messias. Gabriël zegt, die zal op de troon van zijn vader David zitten. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dat zal onverbrekelijk zijn. Dus de zalving van David uit die horen is een duidelijke heenwijzing naar het eeuwig koningschap van de Zoon van God, van de Heer Jezus Christus. Samuel, die zalft David dus, waar Isaï en waar de broers van David bij zijn. En deze mannen die wisten wat dat betekende. De zalving. Met de olie. Want jongens en meisjes, er waren wel meer mensen die in dat oude Israël gezalfd werden met olie. Wie waren dat ook alweer? De koningen die werden gezalfd. Maar daarnaast ook de priesters. En daarnaast ook de profeten. En die olie, dat was jongens en meisjes niet een bepaald tovermiddel of zoiets. Dat was eigenlijk alleen maar een symbool. Een heenwijzing. Het onderwees. Het was ook iets van een officiële aanstelling. Hè? Als een burgemeester aangesteld wordt, dan krijgt hij officieel de ambtsketting omgehangen. Als een dominee officieel wordt bevestigd, dan knielt hij onder de geopende Bijbel. En dan worden hem de handen opgelegd. En op dat moment wordt hij in dat wonderenambt aangesteld. Zo is David hier officieel aangesteld tot koning van Israël. En die olie, die wijst heen naar de Heilige Geest. Hier krijgt hij dus de Heilige Geest beloofd. En die zou hij heel hard nodig hebben. Want David, wat was dat ook alweer voor iemand, jongens en meisjes? Wat deed hij voor zijn beroep? Ja, hij was schaapherder. En later zal er ook nog worden gezegd, dat hebben we gelezen ook in dat gedeelte, dat hij een krijgsman was. Dat hij verstand van zaken had. Maar hij had geen politieke ervaring. Hij wist niet hoe hij een land moest besturen. En daar krijgt hij nou de Heilige Geest voor beloofd, dat die hem bekwaam zou maken om dat grote, dat moeilijke werk van het besturen van het volk Israël te kunnen. De Heilige Geest werd hem beloofd hier in die zalving. En het blijft niet alleen bij die belofte, want zo lezen we in vers 13... dat de Geest des Heren vaardig werd over David. Een vaardigheid, dat wil zeggen een bekwaamheid. De Geest kwam op dat moment, hier staat, over David. Dus het bleef niet alleen bij dat symbool, maar hier werd ook de werking van de Geest gevoeld. En het voorzetsel dat de Bijbelschrijver hier gebruikt, over hem, de Geest des Heren werd vaardig over hem, dat betekent letterlijk, hij werd vaardig in hem. Er staat heel letterlijk, tot in hem. Dus het is een beweging geweest. Tot in David kwam die Heilige Geest. Had David de Heilige Geest daarvoor dan niet? Jawel, want David was een kind van God. De Heilige Geest werkte al in hem, al vanaf zijn vroege jonge jaren. Toen hij nog een jongen was, van een jaar of 8 of 10. Toen al kwam de Heilige Geest in zijn hart, toen leerde hij de Heere vrezen. Toen leerde hij de Heere lief krijgen, toen heeft hij de psalmen gedicht. Toen hij bij de schapen van zijn vader Isaï heeft gezeten. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. De Heilige Geest die was al in David vanaf zijn vroege levensjaren. Maar hier is het allereerst ambtelijk bedoeld. Hier krijgt hij de Geest des Heren in ambtelijke zin om zijn koningschap uit te kunnen voeren. De Geest des Heren komt over, komt tot in David. En dat is bij Saul heel anders geweest. In 1 Samuel 10, daar wordt ons verteld hoe dat Saul gezalfd werd. En in 1 Samuel 10 vers 6, daar lezen we: de Geest des Heren zal vaardig worden over u en gij zult met hem profeteren en gij zult in een andere man veranderd worden. Het lijkt zo alsof dat hier dezelfde woorden worden gebruikt. Maar in het Hebreeuws gebruikt de schrijver een ander voorzetsel. Hier staat inderdaad, de Geest komt over u. Maar bij David staat er, komt de Geest tot in hem. En dat is een wezenlijk verschil. De Geest kwam in David. Dat gaat dieper. En daarin ligt, gemeente, het onderscheid met het leven dat uit God is. En ik hoop daar straks nog wat meer over te zeggen. Maar de Geest van de Heere die maakt hier in het 16e hoofdstuk David dingen duidelijk. Door dus die symboliek van die olie. Wij kennen wel iets dergelijks, jongens en meisjes, want de meeste van ons zijn gedoopt met het doopwater. Dat is ook een symbolisch middel. Dat water, dat doet niks. Dat is geen wonderwater waardoor je zonden worden afgewassen. Nee, wat zegt de doopformulier ook alweer? Wat is de eerste les die wij leren als wij gedoopt worden met dat water? Hiermee wordt ons de onreinheid van onze zielen aangewezen. Dus het doopwater is niet allereerst een wijzing naar de verlossing en naar de reinigmaking. Nee, allereerst worden we erop gewezen, we zijn vuil. Net zoals het water onze vuilheid afwijst, zo moet het bloed van Christus ons afwassen, want we zijn zondaren. En zo krijgt David hier ook onderwijs uit die olie. Allereerst is het een ontdekkende les die hij hier krijgt. David, je hebt de Heilige Geest nodig. Je bent onbekwaam. Je bent ongeschikt om koning te zijn over Israël. Je kan dat niet. Je hebt ambtelijk gezien ook de Heilige Geest nodig. Het onderstreept zijn afhankelijkheid van de Heilige Geest. Dat is iets, gemeente, waar we de vinger bij moeten leggen en als een toepassing naar ons ook moeten overdenken. Er zijn natuurlijk vele verschillen met de zalving van David tot koning en hoe dat wij gezalfd worden. Als we gedoopt worden bijvoorbeeld, dat zijn wel lijnen die daarin liggen. Dan krijgen we onderwijs. Een natuurlijk mens, die verstaat dit onderwijs niet. Die verstaat de dingen niet die van God zijn. Een natuurlijk mens, iemand die onbekeerd is, iemand die God niet kent, die geen genade kent, die bagatelliseert de zonde bijvoorbeeld. Die loopt makkelijk aan de zonde voorbij. Die heeft daar niet zo'n last van. Die maakt zich niet druk over de straf op de zonde. Die denkt niet aan de eeuwigheid, of althans niet diep genoeg. Die schrikt niet voor Gods heiligheid en die schrikt niet voor Gods majesteit. Dat kan hij wel horen met zijn oren, zeker als je in de kerk bent. Dan hoor je die klanken wel, maar het komt niet tot in je. Het gaat meer over je heen. En we leggen dat onderwijs zo makkelijk naast ons neer. We hebben echt de geest nodig, die hier vaardig werd over David, tot in David, die onze verstandsogen, zoals Paulus dat noemt, verlicht. Die ons hart opent, die ons leert buigen voor de waarheid. Zodat we inderdaad, net als David, gaan leren zeggen, wil uw knecht door schuld verslagen. O Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Als je oog krijgt voor datgene waar het doopwater ons op wijst. Onrein. Van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Dan ga je net als David beleven. Niemand zal in het gericht, daar zelfs zijn hart om aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Zoiets hebben we Saul nooit horen zeggen. Dat is nooit van zijn lippen gekomen. Integendeel zelfs. In zijn hart, daar ging langzaam maar zeker een vuurtje branden. Het maakte hem wrevelig en opstandig en onwillig. En hij kreeg een heel duidelijk bevel van God wat hij moest doen als koning. En tot 2 maal toe heeft Saul willens en wetens zich verzet tegen de wil van God. En toen de Heer hem ging straffen, ging waarschuwen allereerst en daarna ging straffen, toen vond Saul dat onrechtvaardig. Hij werd opstandig. En hij kreeg steeds minder zin om de Heere te dienen. En steeds minder was hij gewillig om God te volgen. Hij verzette zich tegen God. Dat is de ontwikkeling die wij zien. De Satan kreeg langzaam maar zeker vat op hem. En maakte dat hij zijn eigen wil ging doen. Hij wilde niet buigen voor de Heere en voor zijn wil. David en al Gods kinderen, die leren het tegenovergestelde. Die leren zich juist kennen als zondaren. Als die zonde wordt aangewezen, als dat water van de doop heen wijst naar de onreinheid, dan zal het in het leven van hen die die genade mogen kennen, resulteren in het feit dat zij gaan belijden, net als David. Ik heb gezondigd. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Zijn dat gemeente dingen die we herkennen? Ja, we kennen de klanken natuurlijk. En we weten dat we zondaren zijn. En we zeggen het misschien soms wat al te makkelijk. Maar is het iets van beleving geworden in ons leven? Zijn het niet alleen maar woorden, maar is het ook iets van beleving ervan geworden dat we vol zitten van zonden? En dat we zonde zijn. Dat hoort werkelijk bij het werk van de geest die overtuigt van zonde, zoals Jezus dat zegt. Als de geest tot in je komt, dan verbreekt hij je hart vanwege de zonde. Daar werkt de geest niet overheen. Maar dat is niet het enige. Want als de geest tot in je komt, dan zal hij niet alleen maar overtuigen van zonde, Maar dan zal hij je ook gaan wijzen op de mogelijkheid van de verlossing van de zonde. Dat is het liefste werk wat de Geest doet. Hij overtuigt wel, maar dat niet als doel op zich. Maar hij wil zo'n overtuigd mens brengen tot de kennis en de genade van de middelaar. Van het middel dat gegeven is om ons van die zonde en die onreinheid te verlossen. Dan opent de Geest op zijn soevereine en op zijn tijd de ogen voor hem die gekomen is om zondaren zalig te maken. En als de onwaardigheid beleefd wordt en de ongeschiktheid beleefd wordt, dan wordt door de Heilige Geest gewezen op die schriftuurlijke waarheden dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En als we ons verloren weten, dan worden we erop gewezen in ons hart dat er genade overvloeiende is voor de grootste der zondaren. Dan zal de Geest aandringen met dat evangelie in het hart. Dan maakt hij daar plaats voor de Heer Jezus Christus. En een derde werk wat de Heilige Geest doet, behalve de ontdekking en behalve plaatsmaken voor de verlossing, dat is ook dat hij heiligt. Hij maakt een willoze en ongeschikte en onbekwame zondaar gewillig en in staat om in een nieuw en in een godzalig leven te wandelen. Zoals de Geest tot in David kwam en hem de bekwaamheid gaf om koning te worden. Natuurlijk met alle zonde en met alle gebrek. Maar David kreeg wel de gewilligheid. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? De Geest werd vaardig over hem om dat volk, om dat land te kunnen besturen. Maar ook om zelf als koning de wil van God te mogen volgen. Dat was zijn hart. Je krijgt die Geest zo nodig omdat je weet, ik ben onbekwaam tot enig geestelijk goed. Ik ben geneigd tot alle kwaad. Zonder die Heilige Geest ben ik niet in staat om de werkingen van het lichaam te doden. En daarom schonk gij mij de hulp van uw Geest. Hebben we daar ook voor gekregen, gemeente, dat die Heilige Geest van God zo onmisbaar nodig is, omdat we anders nooit verstaan de dingen die van God zijn, omdat het anders nooit komt tot een buigen onder God, niet komt tot een toevlucht nemen tot God en ook niet komt tot een geheiligd leven. Is het in ons leven al gebeurd? Gezalfd met de Heilige Geest, hebben we die basale dingen geleerd van het leven der genade? Werd hij vaardig tot in ons? Of is het beperkt gebleven over ons? En zijn we nog als de leden van het Sanhedrin, waarvan Stefanus, de diaken die gestenigd werd, zei: gij wederstaat altijd de Heilige Geest. De Geest klopt wel aan het hart, maar we weten de deur dicht te houden. En die Geest gaat over ons heen. En misschien wel ook onder ons door, omdat wij te hoog staan met onszelf en niet willen buigen onder God. Is de Geest des Heren vaardig tot in u? Misschien zegt u: dat durf ik niet te zeggen, want ik ben zo'n ongeschikt en zo'n onbekwaam mens. Zo onwillig en zo onmachtig, jawel. Maar hij is geschikt. En hij is bekwaam om het hardste hart te breken en om het vuilste hart te reinigen en om het meest onwillige hart gewillig te maken. Als de Geest des Heren vaardig wordt, dan laat hij alle tegenstemmen zwijgen. En dan wordt een mens gewillig op de dag van de Heerkracht van de Heren. En dan krijg je ogen, dan krijg je geloofsogen om te zien op hem. Die grote zoon van David, die geschikte en die gewillige zalig maken, die gezegd heeft: nee, uit u is geen vrucht meer in der eeuwigheid. Verwacht het daar ook niet van. Maar zie ook niet op die ongeschiktheid alleen. Laat u dat niet ontmoedigen. Maar uw vrucht worden uit mij gevonden. En uw bekwaamheid is uit God, die zijn geest zendt en die u in staat stelt om die voor de natuurlijke mens onmogelijke dingen te zien en te doen. We hebben die geest nodig, die alleen kan ons vlees doen sterven met Christus. Daar krijgen we dan alleen voor over, dat we de werkingen van het vlees met zijn begeerlijkheden leren kruisigen. Die geest die bekwaamt, die geest die leidt, die geest die vernieuwt. Die geest die verheerlijkt het werk van Christus in ons hart. Die geest die heiligt. Die geest die reinigt. En dan wordt het de taal van ons hart. Ik moet minder worden. Maar Hij, Christus, Hij moet wassen. Hij moet groter worden. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. De geest die leidt tot Christus, dat is zijn liefste werk. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Zo zien we het gemeente bij David. Als de geest vaardig werd tot in hem. Ambtelijk en persoonlijk. En nu zijn er dus twee gezalfde koningen in Israël. Saul en David. Allebei kregen ze in die zalving de gave van de geest beloofd. Allebei kregen ze toegezegd dat de Heere hen alles had willen schenken om als een bekwame koning over dat volk van Israël te regeren. Maar bij die toezegging verwacht God wel dat die koning zich gewillig achter de Heere aanbeweegt. En zoals het doopformulier dat ook zegt. Het eerste deel is dat God ons alles toezegt wat wij nodig hebben. Hij belooft als Vader, als Zoon, als Heilige Geest de volle zaligheid. Maar het andere deel is dat Hij ook een nieuwe gehoorzaamheid verwacht. Dat we de wereld moeten verlaten. De oude natuur doden in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat is het tweede deel. En dat zien we nou bij die eerste koning dat ontbreekt. Hij is niet gewillig om in dat nieuwe leven te wandelen. Hij verzet zich steeds meer tegen God. Hij buigt niet onder God. En dan neemt God de Heilige Geest van Saul af. Saul wilde zelf uitmaken wat hij wilde. Hij wilde niet meer gehoorzamen. Tot twee keer toe, heel uitdrukkelijk, heeft hij een ontzaglijk belangrijk bevel van God genegeerd, naast zich neergelegd en meer tot zijn eigen roem en tot zijn eigen eer gedaan wat hij wilde. En als gevolg daarvan trekt God die Heilige Geest van Saul af. En in die leegte, want dan ontstaat er natuurlijk een leegte. De Heilige Geest wijkt van Saul. En in dat leegte, in dat vacuüm, in die leegte, dan komt de duivel daarop af. Een andere geest. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. Gekweld door de boze geest van God. Want zo lezen we het in het 14e vers. En de geest des Heren week van Saul. En een boze geest van de Heere verschrikte hem. Nou, dat vinden we misschien wel een beetje vreemd. Dat zo staat. Een boze geest van de Heere staat er. Jongens en meisjes, hoe kan dat? Wij weten dat de Heere een heilige geest heeft, of liever gezegd is. Maar heeft de Heer dan ook een boze geest? God is toch niet boos, God is toch niet slecht, want boos, dat wordt hiermee bedoeld, een slechte geest, een duivelse geest. Hoe kan dat? En stuurt God die goed is? Slechte, boze, duivelse geest op mensen af? Dat bevreemdt ons, gemeente, dat dit er zo staat. Een boze geest des Heren. Het is minder moeilijk, gemeente, dan dat het lijkt. Als u de kanttekening erbij hebt genomen, dan ziet u daar al dat er een uitleg wordt gegeven. Wat de Heer hier doet, dat is dat hij zijn Heilige Geest terugtrekt uit Saul. En in die leegte die daar ontstaat, komt de duivel. Hij is de boze geest. Maar we weten uit de Bijbel, dat zou de duivel nooit kunnen doen als God hem daar niet de gelegenheid toe geeft. Want we moeten niet zo zien dat de duivel en dat de Heer en de duivel tegenover elkaar staan als twee gelijkwaardige machten. Nee, de duivel is niet gelijkwaardig aan God. De duivel staat ver onder God. De duivel is maar een schepsel, een engel, een boze en een goede engel die gevallen is. En de duivel kan niets doen. Die kan zelfs geen gedachte denken zonder dat God de Almachtige hem daartoe de gelegenheid toe geeft. En de Heere die trekt zich terug uit het leven van Saul en de duivel komt daarop af. Die vult die leegte graag op. Maar hij kan dat niet doen tenzij dat God hem daartoe de gelegenheid geeft. Dus wat gebeurt hier? De duivel die stuurt een demon, een boze geest. Een van de geestelijke boosheden in de lucht, zoals Paulus dat noemt. En God staat het toe. God laat het toe. En Saul moet nu ondervinden wat het betekent dat hij nu zonder de Heilige Geest verder moet. Hij moet nu ondervinden wat het betekent als je je tegen God verzet. Zoals we dat hebben gezongen uit Psalm 32. Woorden die je eigenlijk nooit zonder een bepaalde huiver kunt lezen, kunt zingen. Of voor jezelf of voor mensen die je kent. Misschien wel een geliefde. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dat zien we hier in het leven van Saul. Dit is het resultaat van zijn keuze. Om zich tegen God te verzetten. Om de wil van God naast zich neer te leggen. Om een eigen wil te doen. Toen kwam die boze geest onder de toelating van God. En zo staat er, die verschrikte hem. En hoe dat precies door Saul beleefd is, wat de symptomen daarvan geweest zijn, het wordt ons niet verteld, gemeente. Alleen dat hij heel bang werd. Hij werd verschrikt. En laat ik, gemeente, nu allereerst maar zeggen dat wat Saul hier meemaakt geen psychische ziekte is. Dat wordt wel eens gedacht, zeker in de moderne verklaringen. Maar ach ja, die mensen wisten niet beter. Saul die had gewoon natuurlijk een depressie, die had een psychose. En die mensen met hun beperkte verstand van ziekte, die hebben maar gezegd dat was een boze geest van God. Die mensen wisten helemaal niet beter. Maar gemeente, daar nemen we zeer nadrukkelijk afstand van. Want de mensen waren bepaald niet achterlijk in die tijd, zeker niet die door de Heilige Geest geïnspireerd zijn. Dit was geen psychische ziekte. Hier ligt een relatie in het wijken van de Heilige Geest en in de boze geest die bezit nam van Saul. We mogen uit deze geschiedenis dus niet de conclusie trekken, en ik onderstreep dat met de meest dikke strepen, dat een depressie of een psychose betekent dat wij door de duivel worden gekweld of door de duivel worden bezeten. Het lijkt er misschien op als we die symptomen zo zien. En als we bijvoorbeeld in een depressie zitten, als we een burn-out kennen. Of ernstige psychische ziekten zoals schizofrenie. Als we stemmen in ons hoofd horen. als er angstaanvallen zijn. Dat zijn ten eerste ziekten. Wij kunnen lichamelijk ziek worden, maar we kunnen ook in onze geest ziek worden. En dat kan wel eens zo erg zijn dat wij medicijnen nodig krijgen om die zieke geest tot rust te brengen. Of dat we zelfs moeten worden opgenomen om daar tot rust te komen met medicijnen en met behandeling. En als de Heer dat zegent, dan kan die ziekte worden genezen of die kan in ieder geval worden gekalmeerd. Maar bij Saul was dat anders. Dit is geen psychische ziekte geweest. En ik zou nog veel meer over psychische ziekte kunnen zeggen, de gemeente. En ook het feit dat er natuurlijk ook wel degelijk nog steeds mensen zijn die op een bepaalde manier bezeten zijn van de duivel. Maar ik moet maar eerlijk zijn, ik heb die diagnostiek niet. Dat is ons een beetje ontvallen, denk ik. In onze reformatorische kerken, daar wordt niet aan exorcisme gedaan, uitdrijving van de duivel. Wij staan vaak met veel vragen, maar laten we ons maar beperken tot wat hier gebeurt. En onderscheid maken tussen een psychische ziekte, die met medicijnen te behandelen is, of met rust, en wat hier gebeurt. Saul wordt door een boze geest bezet. Er ligt hier duidelijk een relatie tussen het wijken van de Heilige Geest en het feit dat God die boze geest toestemming geeft om in het hart van Saul hem te verschrikken. En wat gebeurt er dan? Als dus die boze geest hem verschrikt, dan zien die knechten van Saul dat gebeuren. En nou ja, die vanaf vers 15 tot en met 18 gaan die zeggen, u moet iemand aanstellen die muziek kan maken. Want dat wisten die mensen ook, muziek dat kan kalmerend werken, muziek is rustgevend. En toen hebben ze omgezien naar zo'n man en het is eigenlijk een beetje, nou ja, ik las in een verklaring het woord ironie, goddelijke ironie, dat nou juist David, de nieuwe gezalfde koning, aan het hof van koning Saul werd aangesteld om de geest, de boze geest van Saul tot rust te brengen met het spelen op de harp. Muziek, gemeente, dat kan kalmerend werken. Dat hoeft niet per se geestelijke muziek te zijn, dat hoeft niet per se psalmen te zijn. David was aan het tokkelen op zijn harp. Een harp is een liefelijk instrument waarmee ook heel vaak de regendruppels, de watervallen worden gesymboliseerd, het werkt kalmerend. David had die gave, hij kon prachtig op die harp spelen. Hij kon daarbij zingen. En ook de bezeten geest van Saul wordt daardoor gekalmeerd. Muziek kan helend werken. Maar ook het tegenovergestelde. Een gezond mens kan door muziek bezeten worden. Er zijn bepaalde soorten muziek, er zijn bepaalde muziekinstrumenten die een mens juist opzwepen. En nu is het hier niet de plaats om te bepalen wat dan wel geoorloofde muziek is en wat niet geoorloofde muziek is en welke muziekinstrumenten dat er wel en niet gebruikt kunnen worden. Daar zou een hele lezing over te houden zijn, maar het is wel duidelijk, toch? Zeker op bepaalde festivals, jonge mensen, ik hoop niet dat je er komt. Maar als je daar wel eens geweest bent of daarvan gehoord hebt, dan weet je dat de soort muziek en het volume waarmee de muziek wordt afgedraaid en ook nog eens de pillen die geslikt worden en de drugs die gebruikt wordt en de drank die genuttigd wordt, die maken een mens helemaal bezeten. Dan kookt de mens helemaal over. Muziek kan een hele kwalijke invloed hebben op de mens. En het is juist ook door de muziekgemeente dat ook in de jaren 50 en 60 en 70 die grote omwenteling in heel de wereld er gekomen is. Trouwens ook in de kerk. Want de kerkvader Augustinus, die leefde zo rond het jaar 400, die zei al, de dwalingen, die worden de kerk binnen gezongen. En zijn het ook niet vaak die lieflijke, maar toch soms zo oppervlakkige en eenzijdige liedjes die zo makkelijk in het gehoor liggen, waardoor we een heel eenzijdig beeld van God onze kinderen infecteren en de leer, zoals we die in de schriften tegenkomen, wordt langzaam maar zeker vergiftigd. Maar dat even terzijde. David komt dus daar aan dat hof van koning Saul. En ik weet het niet, maar Saul, ik bedoel David, die zal wellicht wel geschrokken zijn. Daar komt ineens een bode van koning Saul. En die zegt alleen maar dat David naar het hof van Saul moet komen. Hij zegt er geen reden bij waarom dat David daar moet komen. Ik kan me voorstellen dat de schrik om het hart van David geslagen is. Dat hij dacht van, zou Saul er toch op een of andere manier lucht van hebben gekregen dat Samuel mij gezalfd heeft tot koning? Wat zal dat betekenen? Wat zal hij met mij doen? En dat hij toch met een bepaalde angst naar dat paleis van Saul gegaan is. Maar we weten, het valt mee. David wordt als een muziekman neer aangesteld. Hij wordt zijn wapendrager. Er groeit zelfs een band tussen Saul en tussen David. En dat laat ik dan maar nu voor de rest liggen. Ik wil nog even, gemeente, terug naar heel die tragische toestand van Saul. Het was zo mooi begonnen met Saul. Hoe hij koning werd. Hoe hij zich verstopte. Want hij durfde dat niet aan. Hij was zo nederig, zo bescheiden. En toen hij gezalfd werd door Samuel, toen kwam dus de geest van God over hem, vaardig over hem. We lazen het zojuist uit 1 Samuel 10 vers 6. God veranderde hem. Hij kreeg, zo staat er, een ander hart. Maar uit heel de geschiedenis blijkt, een verandering is nog geen bekering. Een veranderd hart is nog geen bekeerd hart. En als de geest van God vaardig wordt over je, dan is dat anders dan wanneer de geest van God vaardig wordt tot in je. Saul profeteert wel. En men heeft groot en goed van hem gedacht. Is Saul ook onder de profeten? Maar hier eindigt het. Of hier begint het einde. Een boze geest kwelde hem. En dat wordt alleen maar erger in zijn leven. Het wordt al tragischer. En al goddelozer, en straks eindigt het op het gebergte van Gilboa, waar Saul zelfmoord pleegt en in zijn eigen zwaard valt. Zo tragisch, dat leven van deze Saul. Betekent dat nu, gemeente, dat Saul zielig geweest is? Dat Saul een soort, en ik zeg het, ja, zoiets kan je niet met eerbied zeggen, maar ik bedoel het niet oneerbiedig. Maar dat Saul een soort slachtoffer geweest is van God, die boze geesten op hem af heeft gestuurd. Maar dat zou natuurlijk een hele verkeerde gedachtegang zijn, want Saul wordt niet zomaar verworpen. De Heer zendt of staat niet zomaar toe dat een boze geest iemand gaat kwellen. Daar heeft God altijd redenen voor. God voltrekt hier een oordeel. Maar het feit dat Saul hier verworpen wordt, betekent dat niet dat hij als mens verworpen wordt. Hij wordt wel als koning verworpen. Maar hij wordt niet als mens verworpen. En het betekent ook niet dat Saul hier nu buiten het bereik van Gods genade gekomen is en dat Saul nooit meer tot bekering had kunnen komen. Dat wordt hier allemaal niet mee bedoeld. Saul kon nog steeds tot genade komen. Als Saul nu maar gebogen had onder God. En met David en met al Gods kinderen had leren zeggen: uw doen is rein. En uw vonnis is gans rechtvaardig. Dan had er genade voor Saul geweest. Maar we horen het niet. En hij buigt niet. Er komt geen psalm uit de mond van Saul. Nergens lezen we dat hij gezegd heeft: ik ben, o Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Integendeel, hij verzet zich tegen God, hij wordt wrevelig, hij leeft een wrok in zijn hart, hij gaat wraak nemen, ook op David. Maar uiteindelijk is hij opstandig tegen God. En hier, gemeente, komt het openbaar wat het onderscheid is tussen Saul en tussen David. Wat het verschil is als de geest vaardig wordt over je of tot in je. Saul is een rechthebbend mens gebleven. Hij is nooit als een rechteloze onder God terechtgekomen. Dat is toch juist het kenmerk van genade. Het buigen onder Gods recht. Het erkennen van Gods rechtvaardig oordeel. Ik heb het verdiend. Ik heb het mezelf waardig gemaakt. En gemeente, daar moeten we echt even de vinger bij leggen. En dan moet u zelf uw hart en ik moet mijn hart daarnaast leggen. He, dat onderscheid tussen Saul en David, want dat is iets wat we in heel de Bijbel door aantreffen. En daarom moet er ook onderscheidelijk gepredikt worden. En ik kan mij voorstellen dat er mensen nu zijn in de kerk bij wie de schrik om het hart slaat. En die zeggen, oh God, als ik nou maar niet een Saul ben. Want je leest het inderdaad in de Bijbel en daarom is het ook wel een terechte angst. Je leest het in de Bijbel dat er mensen zijn die wel een bepaalde verandering hebben meegemaakt, van wie mensen grote gedachten hebben gehad, Saul dus. Maar ook Judas, de discipel van de Heer Jezus, Simon de tovenaar, die zelfs gedoopt werd door Filippus, Demas, een van de metgezellen van Paulus, waarvan hoge gedachten zijn geweest. Waarvan mensen dachten dat ze tot bekering waren gekomen, maar dat was niet zo. En je leest ook van die mensen in de tijd van de Heer Jezus, ze werden zelfs discipelen genoemd, leerlingen. In Johannes 6 staat er dan, van toen aan wandelden vele discipelen niet meer met Jezus. Want zijn prediking was te hard, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen. Van toen aan wandelden velen niet meer met hem. Ze keerden hem de rug toe. En hoe moet je, gemeente, nou deze geschiedenis met Saul bekijken? Dat kun je natuurlijk vanaf twee kanten doen. Je kunt het vanuit God proberen te bekijken. Ik zeg met nadruk proberen te bekijken vanuit God. Ja, en dan wordt Saul natuurlijk een zielig figuur. Want heeft Saul nou eigenlijk wel een eerlijke kans gehad? Saul die met een kruikje werd gezalfd. Dat koningschap was bij voorbaat al verbreekbaar. Hij heeft nooit de kans gehad om eerlijk koning te worden. Saul is verworpen. Van eeuwigheid af al, zeggen wij dan met ons verstand. Dus Saul die heeft nooit de kans gehad om zich te bekeren. God heeft een boze geest op hem afgestuurd. Nou, wie is er bestand tegen zo'n boze geest? En zo proberen we eigenlijk, ja, Saul een beetje tot een slachtoffer te maken. Maar als wij zo denken, gemeente, en zo wordt er maar al te veel gedacht, ook onder ons, en dat leeft ook in mijn hart, om mijzelf te verontschuldigen, om God maar de schuld te geven, want ja, ik kan er ook niks aan doen als ik niet verkoren ben. En we gaan daar vanavond verder over nadenken vanuit de Dordtse leerregels, dus ik hoop, gemeente, dat uw belangstelling en vooral uw heilbegeerte gewekt is en dat u er ook vanavond zult zijn. Maar als wij op deze manier redeneren, vanuit God proberen te denken, dan houden wij geen rekening met de beperktheid van ons verstand. En dan houden wij ook geen rekening met de verdorvenheid van ons verstand. Dat wij helemaal niet in staat zijn om God te begrijpen. En het is puur godslasterlijk als wij zo denken en van Saul een slachtoffer maken. Wij zullen het vanuit de mens moeten bezien. Dat zegt Mozes ons, dat zegt de Heer ons. De verborgen dingen, dat zijn dus de eeuwige dingen, aangaande verkiezing en verwerping, die zijn voor de Heer onze God. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en voor onze kinderen. En wat ons hier geopenbaard wordt, gemeente, dat is dat God hier bezig is om een oordeel te voltrekken. God wijkt niet zonder reden uit een mensenleven. Hij laat het niet zonder reden toe dat een boze geest iemand verschrikt. Het is het gevolg van de keuze van Saul om God niet te dienen. En er is geen bekering gevolgd in het leven van Saul. Saul is gewaarschuwd door Samuel een en ander maal. Maar Saul heeft niet geluisterd. Hij heeft zich niet bekeerd. En dat gebeurde ook niet toen die boze geest Gods hem verschrikte. Toen waren er weer die momenten dat het kalm werd, ook door die muziek van David. Maar nergens valt Saul op zijn knieën. En die dienaren van Saul, die hebben hem natuurlijk die raad gegeven dat er muziek gespeeld moet worden. De koning zie om naar iemand die wel kan spelen. Maar wat hadden ze nou eigenlijk moeten zeggen? Wat was nou de raad geweest die die dienaren aan Saul hadden moeten zeggen? Saul, koning, u zult moeten buigen onder God. Koning, u zult uw schuld moeten belijden voor God. Koning, u moet zich niet verharden tegen God. U moet niet de schuld op de Heere schuiven. U bent zelf de schuldige. Dat hadden ze moeten zeggen. Koning, wie zijn zonde beleidt en wie ze laat, die zal barmhartigheid geschieden. Maar dat zeggen ze niet. En we horen het uit de mond van Saul ook niet. Hij buigt niet, hij breekt niet, hij bekeert zich niet. En daarom wordt hij veroordeeld. Vanwege zijn zonde. En bij David gemeente zien we dat nou juist zo anders. En laat het nou bij ons en bij u en bij jou en bij mij ook zo anders mogen zijn dan bij, zoals bij deze Saul. Kijk, Gods kinderen die worden ook door de boze geest verschrikt. De Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de tarwe. Petrus werd verschrikt door de boze geest. En de Heere laat het soms toe, dat ze ook vallen in de zonde, zoals ook David en Petrus en vele anderen. Maar gemeente, dan zie ik dat als een groot voorrecht, dat er dan mensen zijn die zeggen, ik heb gedaan, dat kwaad is in uw oog. En ik ben, o Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Die leggen dus de schuld niet bij God neer, zoals Saul en Judas. Maar die zoeken de schuld bij zichzelf. En die leven de toorn van God in. En de gramschap van God. En dat houdt hen klein onder God. Dat maakt hen zo ootmoedig. En dat doet hen vrezen. De Dordtse leerregels schrijven daar ook nog op. Ik stip dat alleen maar even aan, gemeente. Want de tijd is om. De Dordtse leerregels zeggen in hoofdstuk 5... dat het gevoel van de genade wel eens voor een poos verdwenen kan zijn. En dan weten die mensen niet waar ze het zoeken moeten. Ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. En dan hoor je ze bidden, verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden, want die kan alleen mij op het rechte spoor leiden. We gaan het zingen, gemeente, maar is dat nou ook uw taal? Is dat uw angst? Dat God wel degelijk reden heeft om je te verwerpen en de geest van je weg te nemen. Maar dat het de taal is van je hart en dat je op je knieën valt en in de schuldbelijdenis voor God leert buigen onder God en zegt, o Heere, verwerp mij niet, al hebt u alle recht. Maar o God, wees mij de zondaar genadig. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we hebben uw woord overdacht en het was een volle preek. We zullen met gedachten naar huis gaan, laat het zo zijn. En geef dat we de dingen nog eens zullen onderzoeken, zullen naluisteren, zullen overdenken. Al die elementen, al die details uit de prediking die aan de orde zijn gesteld. Laat het met de zin en mening van uw geest mogen zijn geweest. En wilt u het daartoe ook gebruiken. Ga met ons mee naar huis of naar de zondagschool. Wees met de kinderen en de leiding. Geef ons een gezegende rustdag. Breng ons ook deze middag weer bijeen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 107 vers 20 en 22 is onze slotzang. 20 en 22 van 107. Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.